Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2/3 tienden mee, kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag, 14 maart. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag Thijs Sonneveld, wereldberoemd in China. Als je mij nou moet vertellen waar dit verhaal over gaat, zonder te vertellen waar het verhaal over gaat. Wat zeg je dan?
Ja, het gaat over China, maar het gaat eigenlijk wel over heel veel meer.
Goed, in welk jaar speelt het zich af?
2007, mijn laatste jaar van mijn eerste wielerleven.
Welke ploeg reed je?
Ik reed voor Discovery Channel Marco Polo. Een groepje, een bende avonturiers eigenlijk. Dat heeft daarvoor en daarna ook bestaan, Marco Polo. Dat was... Het ene jaar was het een iets beter georganiseerde ploeg dan het andere jaar. Het jaar dat ik reed was het redelijk goed georganiseerd. De Discovery Channel was toen ook een World Tour ploeg. En wij waren dus een soort van de opleidingsploeg. Het idee van de ploeg was op dat moment om zoveel mogelijk hele goede Aziatische renners bij elkaar te verzamelen. En daarbij een paar West-Europese renners te zetten die wat meer ervaring hadden. Met het oog op de Spelen van 2008 hoopten ze om een... stap te maken van continental ploeg naar pro-continental ploeg. Om eigenlijk een soort van de beste Aziatische profploeg. Of de Aziatische profploeg met alle goede Aziatische renners op te richten. En daar waren ze in gesprekken mee met allemaal grote Chinese bedrijven. Dus het was best wel een interessant project. En ik reed daar, was één andere Nederlander in dat team. Paul Mabbe. En de rest bestond eigenlijk uit Chinezen, een Japanner, een Mongool, dus iemand uit Mongolië, even voor de duidelijkheid, een Maleisiër, iemand uit Hongkong, dan vergeet ik er vast een paar, een Nieuw-Zeelander. In ieder geval, het grootste deel van de ploeg bestond eigenlijk uit Aziaten. En er waren vooral flink wat Chinezen. Een aantal van die jongens hebben het later ook nog geschopt tot de World Tour. Die zijn bijvoorbeeld, weet eentje, bijvoorbeeld bij Argos later. Bij Skill, ik weet eigenlijk niet hoe die ploeg toen heette. Maar als een soort opvolger van Yi Cheng, de breakaway killer.
Ja.
Wij kregen dus eigenlijk, het idee was dus ook om vooral echt in China wedstrijden te rijden en daar te scouten. Dus wij kregen behoorlijk veel Chinese renners ook als soort trainees. Mee op trainingskamp en bij wedstrijden. Ja, daar kan je de hele podcast over vullen hoe dat gaat in China. Maar dat niveau van die jongens was fysiek vaak heel erg goed. Ze waren door allerlei selecties gekomen en door allerlei systemen en regionale trainingskampen. Weet ik wat, eigenlijk gewoon via de traditionele Chinese eierdoos tegen de muur gooien methode. Ja, je gooit... gewoon een doos eieren 100.000 keer tegen de muur. En je kijkt welke eieren er nog over zijn. Want je hebt toch eieren zat.
Je hebt er genoeg.
Ja, dus het waren jongens die fysiek gezien heel goed waren. Maar wielrennen is een sport waarbij er heel veel op jezelf aankomt. Waarbij je heel veel discipline moet hebben. En er relatief weinig wordt georganiseerd. Kijk naar andere sporten. Als je voetballer bent, je wordt gewoon elke dag. Kom je op het trainingsveld en dan wordt er tegen je gezegd wat je moet doen. Snap je? En met wielrennen, ben je toch heel vaak onderweg. En moet je het ook heel vaak gewoon zelf doen. Of als je thuis bent, moet je vaak zelf je training afleggen.
Zelf bedenken.
Ja. Ja, dat was voor die generatie Chinezen echt super moeilijk. Dus
kon je daarmee helpen? Kon je daar een rol in spelen die je was toegedicht van tevoren?
Met sommigen kwam ik wel een eind. We hebben bijvoorbeeld in het begin van het jaar de afspraak gemaakt dat we om de dag... elkaar taal zouden leren. Want die jongens spraken dus ook geen woord Engels. En ik geen woord Chinees. Dus de afspraak was ook, als we op trainingskampen zijn en bij wedstrijden, dan hebben we elke avond een kwartier van een half uur waarbij we elkaar taal leren. Dus de ene avond leerde ik hen Engels.
Dat is wel tof.
Andere avond leerde zij mij Chinees. Dus destijds sprak ik een mondje Chinees. Daarvan is weinig over. Ik kan een beetje tellen en ik weet wat water is of warm water. Sorry, long. En destijds wist ik wat links en rechts en pas op en een auto en we gaan hem koppen. Weet je, dat soort wielertermen zo wist ik, kon ik allemaal wel. In het Chinees.
Schelden ook in het Chinees? Er wordt veel gescholden in het peloton.
Ja. Dat zou ik niet meer weten eigenlijk.
Kreeg je de katso van China, heb je wel geleerd toen?
Ja. En er zaten hele leuke dingen. Dat ze soms namen ze me in de zeik en dan moest ik bijvoorbeeld vragen. Dan zochten we het hotel. Dit was nog pre-mobiele telefoontjes met Google Maps erop. Ja. Dus als ik daar aan het trainen was, dan hadden we een kaart mee. En dan volgde ik dus gewoon... op de kaart ging ik dan opzoeken. Ja, gewoon streepje, puntje, hoedje erboven. Weet je. En dan stond ik bij een verkeersbord en dan ging dat. Want de tekens waren ook Chinees. Die kon ik ook niet lezen.
Nee, dat kan je natuurlijk niks.
Tijdens trainen was het, dan zat je echt, soms met een kaart mee en dan lezen welk kant je op moet. En dan hadden ze me iets geleerd waarvan ik dacht dat het... pardon, mevrouw, weet u waar de weg naar het hotel was betekende? En dat betekende... Dus eigenlijk wat ik elke keer zei tegen een mevrouw, u ziet eruit als een paard. En dat was dan... In China is dat heel erg. Dus er waren allemaal mensen die heel erg geïrriteerd en boos wegliepen. En ik snapte er helemaal niks van. Nou, dat is ze namen af en toe een beetje in de zeik. Wat heel leuk was. Omdat ik vond het heel leuk dat die gasten... Een soort van wielerhumor.
Ja.
En slagen zij ergens achter in de bosjes te bescheuren van het lachen. Maar als ik na afloop, weet je, er zijn heus wat jongens geweest die dus nog stapje hoger konden daarna. Heeft natuurlijk ook wel veel te maken met de nationaliteit. Er waren veel ploegen die ze graag wilden hebben omdat ze uit China kwamen. En dat ze hoopten dat ze daarmee een grote markt zouden ontlokken. Weet je, allemaal dat soort dingen. Maar het was wel heel moeilijk samenwerken met ze. Er waren jongens bij die dan naar huis gingen voor Chinees nieuwjaar tussen de ronde van Langkawi en de Jaleja Malaysia. De twee wedstrijden in Maleisië. En dan kwamen ze terug en dan waren ze 8 dagen weg geweest. En dan waren ze 9 kilo zwaarder. Als ze even Chinees nieuwjaar gevierd zonder fiets, met niks. En dan kwamen ze terug en dan dacht ik, wat is dit, joh?
Konden ze weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja, dus dat was soms wel echt wel moeilijk. Ze hadden een huis in Nederland. We hadden een huis in Nederland. En dan, daar ging ik wel eens naartoe. Ging trainen met die jongens. Maar die moest echt meenemen, zeg maar. Dan. En ja, dat werkt volgens mij niet. En die moet wel echt uit jezelf komen. En die jongens, ik heb wel eens tegen die gasten gezegd. Van, je, snap je wel dat als je 1 of 2 goede uitslagen rijdt. Dat je volgend jaar in de Giro rijdt met. Toen zei ik, weet ik veel, Koenigo. Of Basso, weet ik veel, dat soort jongens. En dan keken ze aan en dachten ze, Koenigo, Basso, Giro. Het is allemaal... Krijgen nu toch ook betaald?
Ja. Ach, jee. Ja.
Dus ik heb nog steeds soms met sommige jongens echt wel contact met Xin Yandong. Af en toe sturen we elkaar een mailtje. Die woont komt uit Harbin, waar zijn ouders een broodjeszaak op straat hebben. Waar het in de winter -30 wordt, geloof ik.
Oeh, ja, dat wordt zo koud.
Maar ja, die gast die verdient dus bij ons. Het zal niet heel veel zijn geweest, maar die verdiende in elke maand verdienen die 3-dubbele van zijn ouders. Dus die dacht, ja. Kan mij het rot of ik de Giro rij of niet. Ik verdien toch wijs mijn geld.
Is wel goed zo.
Ja. Ja. Maar ja, anyway. In dat jaar.
2007.
Ja, was een van de tofste wedstrijden die we fietsten. Was de pre-Olympische Spelen in Peking. Dus wat heb je? Elk jaar heb je een soort testwedstrijd. Het jaar voor de Spelen. Waar de organisatie test. Of hoe het gaat allemaal met de hotels en de parcours. En hoeveel vrijwilligers heb je nodig om het af te zetten. Eigenlijk testen voor het echi. En daar komen over het algemeen best wel goede renners en ploegen op af. Omdat er toch wel een aantal zijn die het parcours willen kennen. Of leren kennen.
De omstandigheden willen zien.
Welk hotel zitten we dan? Dus ja, allemaal dat soort dingen. En wij reden daar ook. Dus we reden, er waren allerlei landenploegen. En wij reden daar als... als continentale ploeg. Maar wel als wel een Chinese licentie. Dus wij waren eigenlijk een van de vertegenwoordigers namens de Volksrepubliek China. en ja, we waren eigenlijk daar al weken op trainingskamp. En ik was best wel gewend om daar gewoon in China een beetje, ja, mijn eigen ding te doen. En ons eigen, weet je, ja, ik ging gewoon naar winkeltjes. En als ik wat nodig had, dan ging ik zelf trainen, weet je wel. En toen moesten we dus ineens naar Peking. We zaten eerst even op trainingskamp in een beetje het noordwesten van Peking. Ten noordwesten van Peking, bij de Chinese muur. Toen moesten we dus ineens naar midden Peking, naar ja, wat het Olympisch dorp zou gaan worden. En zaten we daar in een hotel. En mochten we ineens niet meer naar buiten. Mochten we alleen maar met allerlei leger mensen naar buiten. Die ons dan gingen escorteren naar het parcours. En dan mocht je daar alleen maar een rondje rijden. En dat was het dan.
Waarom was dat?
Ja, ik denk dat ze heel bang waren dat ons iets zou gebeuren. En dat dat af zou stralen op de organisatie of weet ik veel wat. En als ze bang waren dat we de weg kwijt zouden raken. Of worden aangereden in het vrij drukke verkeer in Peking. Maar het rondje waar we naartoe werden gebracht was het rondje van de triathlon later. En dat is gewoon een rondje van 3-4 kilometer. En dan moesten we dan.
Dan moesten we een paar uur trainen.
Ja, we waren er een week van tevoren, weet je wel. Ja, leuk, ja. We doen vandaag 4 uur duurtraining. Ja, ga jij lekker. Wat ga je doen, weet je wel? Ga je daar 4 uur lang rondjes lopen rijden op een stuk van 4 kilometer? Vond ik, ja, in mijn spanningsboog niet zo groot, dus ik verveelde me.
Ja,
verveelde me.
Dat is een marathon lopen op een atletiekbaan.
Ja, en dan moest je mee. Moest je dus in een gigantische bus mee. Was je daar naartoe vervoerd. Moest je bepaalde tijden weg. Heel de tijd in de file staan daar. En ja, samen met mijn Nederlandse maat Paul dachten we, ja, donderen en top, we gaan wel zelf fietsen. Dus we zijn gewoon de achterdeur van het hotel uitgesneakt en we zijn zelf gaan fietsen. En dat bleek niet zo'n heel goed idee te zijn, want toen we terugkwamen, het was echt enorme paniek. En toen werden we meteen apart genomen door een paar mensen met heel veel sterren op hun pet. Van het leger. Dus ja, die begonnen allemaal tegen ons te schreeuwen in Chinees. En er kwam een tolk bij die ons uitlegde dat we nu terstond de tand uit zouden worden gezet. En dat we niet mee konden doen aan de wedstrijd. Dan weet ik het allemaal wat. Ja, uiteindelijk is dat gelukkig allemaal gesust. En werd ons te verstaan gegeven dat we wel degelijk mee mochten doen aan de wedstrijd. Ook omdat we een Chinees vlagje achter onze namen hadden. En toch wel heel vervelend te zijn als er renners die de Volksrepubliek China vertegenwoordigden dit niet mee mochten doen aan de wedstrijd.
Dus ja, dit schandaal wilden ze natuurlijk niet.
Ja, en ze wilden wel echt wel graag dat het Chinese vlaggetje een beetje mee zou doen in de wedstrijd. Dus ja, gingen we die wedstrijd rijden. In de wedstrijd zelf, of eigenlijk vlak voor de wedstrijd, zag ik het team van Mongolië. En ja, we hadden één Mongoolse ploeggenoot. Die was daar helaas niet. Dus ik had eigenlijk achteraf was het handig geweest dat hij er was. Maar die deed niet mee. En dat Mongoolse nationale team had zo'n mooie shirt. En ik ruilde toen shirtjes.
Ja.
Ik en eigenlijk het liefst shirtjes van zo'n raar mogelijke ploegen. Dus ik heb nog steeds shirtjes van Amore Vita McDonald's.
Zo.
De ploeg gesponsord door de Paus. Het Vaticaanstad en McDonald's. Omdat ik dat zo'n heerlijke combinatie vind.
Echt zalig. Ja.
Maar goed, ja, ik heb ook wel eens verteld over dat ik met Froome wel shirtjes ruilde. Toen hij nog voor een Zuid-Afrikaanse ploeg fietste. Maar dat deed ik dus eigenlijk met zoveel mogelijk renners. En dus zeker als er renners rondreden met shirts die ik nog nooit had gezien. En de Mongoolse vlag is rood en lichtblauw en een zon erop. En het was een fantastisch shirt. Echt fantastisch. Dus die wilde ik heel graag hebben. Dus ik was van tevoren, ik ging dus naar een van die Mongolen toe. En ik zei, ja, you want to change jerseys. Ja, wil je rijden? Nou, die spraken geen Engels. Dus dat begrepen ze totaal niet. Dus ik trok eigenlijk aan zijn shirtje. Gewoon even zo. En ik trok aan mijn eigen shirtje. En ik deed gebarentaal van wil je ruilen. Maar omdat ik trok aan het shirtje. Dat trok hij helemaal niet. Dus hij sprong meteen op. En hij wilde meteen. Hij begon te duwen. En ik zo. Wow, rustig, rustig. Zo bedoel ik het niet. Dus ik zo. Oké. We gaan wel eens het fietsen. Ja, laat maar. Weet je. Dit gaat niet lukken. Dus we zijn net onderweg. Dus, ja, die wedstrijd draaien. Dan begin je op het plein van de Hemelse Vrede. Zeg ik dat goed? Ja.
Ook wel tof.
Ja, daar begint de wedstrijd. Daar vandaan reed je naar het plaatselijke circuit toe. En dan moest je daar een aantal rondjes rijden. Ik weet niet of misschien dat mensen nog weten. Het jaar later werd Samuel Sanchez daar Olympisch kampioen voor. Ja. Rebellin en Cancellara, geloof ik. Echt een heel lastig rondje. Met eigenlijk de hele tijd één grote klim en dan één grote afdaling. Dat talloze keren. Dus het was heel selectief parcours. was best wel een goed deelnemersveld. Met Italië had heel veel goede renners. Met Nibali bijvoorbeeld. En de Australiërs waren daar met Rogers en Evans. En Evans, die had toen net een paar keer heel goed gereden in de Tour. Dat was echt een van de beste renners van de wereld. En die reed dus, nou, we waren net vertrokken. We rijden Peking eigenlijk langzaam uit richting dat parcours. En die ziet dus een van die Mongoliërs rijden. En die denkt, wat een vet shirt. Ja. En die bleek dus ook shirtjes ruiler te zijn. Dus die gaat naar een van die Mongolen toe. En die gaat hetzelfde doen als ik. Namelijk gewoon in het Engels beginnen, wil je shirtje ruilen? En die begon, die begreep hem niet. Dus Evans, die deed hetzelfde als ik. Die trok hem dus ook aan zijn shirtje. Ja, die Mongol, die haalde meteen uit.
Ja?
Hij haalde meteen uit, sloeg Evans, sloeg Evans de berm in.
Op de fiets.
Bom. Op de fiets. Evans bam de berm in, half over de kop. Ja, krabbelde uit de greppel en sloot achteraan het peloton weer aan. En die dacht, telt als ik, oké. Okay.
Wat was dit?
Laat maar zitten. Ja. Ja, die Mongolen bleken er ook niet heel veel van te kunnen. Die hebben geloof ik niet ergens verder meer in de wedstrijd gezien. De wedstrijd ontvouwde zich daarna. Ik geloof dat een Italiaan won. Die gozer die Bossisio won, geloof ik. Die won dat jaar ook nog twee ritten in de Giro en werd het jaar erop betrapt. Maar die Italiaan nam echt de koers in handen en die besliste het. En Evans werd volgens mij tweede of derde of weet ik van wat. Het was wel zo'n heftige koers. En ik werd zelf, ik dacht iets van 14 of zo. Best goed gereden, maar niet super opvallend. En ik kwam binnen en ik kreeg meteen een cameraploeg op mijn nek. Die stond mij op te wachten.
14.
CCTV 1.
Je was 14.
Ja, maar wat bleek, ik was de eerste Chinees.
Ja, natuurlijk.
Er stond een vlaggetje, een Chinees vlaggetje achter me aan. Dus ik heb, ik kreeg in het Chinees allerlei vragen. En ja, ik kon natuurlijk gewoon een reet.
Jij zei alleen maar warm water.
Ja, nou, ik zei, ik wist dat het goed is volgens mij boe. Of hou. Ik weet het al niet. Ja, hou is goed. Boe hou is niet goed. Ja. Dus ik zei alleen maar paar hou. Weet je wel. Ja, het is goed. Ja, het is, en blijkbaar wel. Sloeg het ergens op. Misschien vroegen ze hoe ging het. Hou.
Ze vroegen waarschijnlijk hoe heet je.
Ja, ben je blij met je ploeg? Hou. Ja. Dus ja, ik heb keurig mijn interview voor de Chinese TV in het Chinees afgerond. En ja, ze hadden netjes de eerste Chinees keurig in de top 15. Weliswaar een blonde die
ja, die bijna het land uitgeflikkerd was. Ja, maar keurige prestatie. Maar
keurige prestatie.
Ja.
Dus ja, ik
heb je daar nog wat? Heb je nog bewijs van of zo? Heb je ergens,
ja, ik heb nog
dat zelf teruggezien.
Ik heb accreditaties. Ik heb ooit wel eens een stukje beeld inderdaad teruggezien. Maar ja, misschien. Ik denk dat het wel ergens op zo'n heel oud schijfje gebrand staat, omdat dat iemand dat voor me gedaan heeft. Maar dat zou ik echt niet weten.
Nee.
Maar accreditatie ligt nog wel ergens met allerlei spelfouten erin natuurlijk. Met alle letters van mijn naam omgedraaid. Die moet ik nog wel ergens hebben liggen. Maar het was wel, ik vond het echt een heerlijke belevenis. En ik kan dus altijd zeggen dat ik de eerste Chinees was. En de Chinese TV een interview heb afgerond in het China.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor, dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet, maar...
Hebben we het niet over? They're back. Hè?
Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal meer vanavond.
6:15 ging de telefoon. En niet één keer, maar een keer of 6 achter elkaar.
Beluister hem in je favoriete podcast app.